Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zeren goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Te samen zingen van Psalm 25, het vierde vers. Stel ons voor de spiegel van Gods heilige en goede wet en we luisteren naar de samenvatting daarvan. En aansluitend willen we zingen uit Psalm 145, het eerste vers. Een lofzang op de God die die wet aan ons geeft. O God, mijn God, gij allervorste Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Het eerste vers van Psalm 145. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We openen Gods woord in het Oude Testament, in het boek Rut. En we lezen uit hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 13. Rut 2, de verzen 1 tot en met 13 vormen de schriftlezing. En in dit hoofdstuk lezen we de geschiedenis van Rut op de akker van Boas. Dit in het kader van de hulpverleningszondag, waarbij dit gedeelte ook centraal staat om hoop te geven aan degene die kansarm zijn. Maar we lezen samen uit Rut, het tweede hoofdstuk. Naomi nu had een bloedvriend van haar man. Een man geweldig van vermogen, van het geslacht van Elimelech. En zijn naam was Boas. En Rut, de Moabitische, zei tot Naomi: laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen achter die in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zei tot haar: ga heen, mijn dochter. Zo ging ze heen en kwam en las op het veld achter de maaiers. En haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. En ziet, Boas kwam van Bethlehem en zei tot de maaiers: de Heere zij met u lieden. En zij zeiden tot hem: de Heere zegene u. Daarna zei Boas tot zijn jongen, die over de maaiers gezet was: wie is deze jonge vrouw? En de jongen die over de maaiers gezet was antwoordde en zei: deze is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekomen is uit de velden van Moab. En ze heeft gezegd: laat mij toch oplezen en aren bij de garven verzamelen achter de maaiers. En zo is ze gekomen en heeft gestaan van 's morgens af tot nu toe. En nu is haar te huis blijven weinig. En toen zei Boas tot Rut: hoort ge niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld op te lezen. Ook zult gij van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen. En gij zult achter haar lieden gaan. Heb ik de jongens niet geboden dat men u niet aanroeren? Als u dorst, zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Toen viel ze op haar aangezicht en boog zich ter aarde en ze zei tot hem: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? En Boas antwoordde en zei tot haar: het is mij wel aangezegd, alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt na de dood van uw man, en hebt uw vader en uw moeder en uw land en van uw geboorte verlaten en zijt heengegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kende. De Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. En ze zei: laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, omdat gij mij getroost hebt en omdat gij naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben gelijk een van uw dienstmaagden. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Als we Gods woord nu gelezen hebben, willen we bidden om de opening daarvan in de prediking. En we willen samen de Heere zoeken in ons gezamenlijk gebed. Maar ook om samen de Heere voorbeden te doen. Dankzegging en voorbeden willen we doen voor zuster J.C. Noord-Strijd. Zij heeft die lang verwachte operatie afgelopen vrijdag ondergaan aan haar rug. En die is goed verlopen. Maar nu volgt natuurlijk een periode van revalideren en herstellen. We dragen René Ouwehand, de zoon van broeder en zuster Ouwehand uit Rijnsburg, en ook de familie uiteraard, op aan de Heere, want na een periode van chemokuren zal deze week onderzoek gedaan worden om te zien wat de uitwerking daarvan is geweest. Spannende dagen. En we willen denken aan David Hogewoning uit Katwijk. Ook hem willen we aan de Heere opdragen. Laten wij samen God zoeken in ons gebed. Heere van hemel en aarde, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, wij roepen uw heilige naam aan op deze morgen. En wij bidden u of we samen in gebed tot u mogen naderen op een eerbiedige en een ootmoedige wijze, beseffend tot wie wij spreken. Tot de God van hemel en aarde, de Almachtige, de Alwetende, de Alomtegenwoordige God, heilig en geducht, rechtvaardig. En hoe zouden wij voor u kunnen bestaan en hoe zouden wij ons gebed tot u op kunnen zenden als wij bedenken dat u ons heel eerlijk aanzegt dat wij gevallen mensen zijn en zondige mensen zijn, in Adam bij u weggebroken en daarna het alleen maar erger gemaakt. Heere, u woont in een ontoegankelijk licht. Wij zitten in de duisternis. En dat kan niet samengaan. En toch. Toch heeft uw Zoon ons gezegd. Dat wij voor u zouden buigen en u aanroepen om zijnentwil. En dat wij u zouden bidden in zijn naam. Omdat hij gehangen heeft aan het kruis. Omdat hij geroepen heeft en niet verhoord werd. En Heere, op zijn bevel zoeken wij uw aangezicht. En bidden u om een zegen. Bidden u om vergeving. Vergeving van alles wat wij in de achterliggende week hebben misdaan en wat niet kon bestaan in uw heilige ogen. Alle tekorten, alle gebreken die ons schuldig stellen. Dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat wij nog zoveel overgebleven zonden in ons ontdekken. Dat wij u de eer niet hebben gegeven zoals u het waard bent en zoals u het van ons verwachten mag. Maar dat wij nog dagelijks met de boze lusten van ons vlees te strijden hebben gehad. Ja, Heer, als dat dan toch nog maar zo is. Dat wij er in de achterliggende week ook mee tegen gestreden hebben. U weet dat. En u weet ook of we eraan toegegeven hebben. En u weet ook of we u gezocht hebben of dat we eigen wegen zijn gegaan. En misschien nog altijd gaan. Heer, zo naderen we als een zondig volk voor uw aangezicht en bidden om ontferming en genade naar een ieder van ons nodig heeft. Met de dankzegging dat u ons toch hier brengt. Daar blijkt al uit dat u gedachten van vrede over ons hebt en niet ten kwade. Dat u vergeven wil in plaats van te straffen. Dat u geen lust hebt in de dood van een zondaar, maar hierin dat hij zich bekeren en leven. Want anders had u ons niet eens meer verzameld rondom uw evangelie. Anders had u niet eens de dienaren deze dag weer uit laten gaan om dat woord te verkondigen. Heere, u zij daarvoor de dank. En met die dankzegging bidden wij u of u spreken wil tot het hart van Jeruzalem. En of u de prediking wil gebruiken deze morgen om harde harten te verbreken. Om stenen harten weg te nemen en er vlezen harten voor in de plaats te geven. Om uw volk te voeden en te laven. Om de hongerigen te eten te geven. De armen met goederen straks naar huis te zenden. Goederen van genade die u, Heer Jezus, hebt verdiend. Als u ons hier samen hebt gebracht op de akker van uw woord. Heere, wilt u geven dat we mogen rapen. Aar voor aar en halm voor halm. Om gevoed te worden met het brood des levens. Maak ons arm. Om dan inderdaad dan maar te buigen op de akker om te rapen. Dat niet te min voor ons zou zijn om door de knieën te gaan. En dat we niet te hoog in eigen ogen blijven om het werk van armen te gaan verrichten. Maar dat we maar door de nood gedreven zo op uw akker mogen vinden van wat u neerlegt. Zegen daartoe op de kansel, Heren, dat er iets is om uit te delen. Dat gepreekt wordt naar de zin en mening van uw geest en naar de behoeften van het volk. Maar geef ook een geopend oor, een verlicht verstand en een geopend hart in de kerkbank om te horen en op te merken wat u door uw geest tot de gemeente zegt. En iedereen zijn of haar omstandigheden, Heer, u kent ons. U weet wat er ook in de achterliggende week is gepasseerd aan zorgen, aan vreugde, aan dankbare zaken, aan gaven die u hebt gegeven waarvoor we u willen erkennen, aan moeite, aan verdriet. We leggen het aan uw genadetroon neer en bidden om uw ontferming in ieders persoonlijke situatie. In het bijzonder noemen we vanmorgen onze zuster Noord Strijd. Ze heeft die operatie moeten ondergaan waar ze al zo lang op heeft gewacht. We danken u, Heere, dat die operatie naar tevredenheid van de artsen is verlopen. Maar Heer, het was een grote ingreep en er zal ook een periode van herstel noodzakelijk zijn. We bidden u, Heere, om een algeheel herstel, maar ook om in die periode van revalidatie de kracht en de moed en het geduld om iedere dag daarmee bezig te zijn en dat het vooruitgang mag hebben. Zodat ze daarin ook mag merken dat u een God bent die niet alleen maar door de operatie heen helpt, maar ook daarna de zegen wil geven van een herstel. Maar al deze dingen, Heere, drijven ons toch uit als het goed is naar uw genadetroon. Niet alleen om ons lichaam, maar ook om onze ziel. Om in deze dingen juist op u te zien. Een God die ons leven leidt en die weet heeft van wat we naar ziel en lichaam nodig hebben. En zo dragen we haar aan u op, haar man en alle die haar lief zijn. Gedenkt u hen in uw gunst en ontfermt u zich genadig. We dragen aan u op René Ouwehand, zijn vrouw, gezin, maar ook onze broeder en zuster Ouwehand, zijn ouders, alle die in liefde met hem verbonden zijn. De achterliggende weken zijn moeilijke, zware weken geweest, ook vol spanning. Maar er is dankbaarheid, Heere, dat hij die chemokuren heeft kunnen volbrengen en slechts als bijwerking vermoeidheid had en niet erger. Wat een wonder, Heere, want het was geen eenvoudige behandeling. Maar nu die geweest is en het punt is bereikt om te gaan bezien of die behandeling uitwerking heeft gehad. Heere, we dragen hem en allen aan u op. Want het zijn dagen vol geweldige spanning. Wilt u geven, Heere, dat ook dat in uw handen gelegd mag worden? En dat ze zichzelf zo kwijt kunnen bij u. En dat ze net als Rut, van wie het gezegd mocht worden dat ze onder de vleugels van de God van Israël haar toevlucht had gezocht. Dat ze zo ook in de komende dagen onder uw vleugels die beschutting mogen vinden. Dat ze het van u mogen verwachten. En als het dan misschien moeilijk is en als er misschien een golf van zorg of van twijfel of van misschien wel wanhoop, hoe zou het zijn als hen overspoelt? Mogen we u bidden, Heer, of u in alle gunst en genade uw rechterhand onder hun kin wil leggen om ze op u te laten zien. De God die is en die was en die zal zijn. Dat ze het zo mogen zoeken bij u, de eeuwige woning. En dat ze het mogen ervaren, eeuwige armen van onder u. Zo dragen we ze aan u op, Heer, en tegelijkertijd mogen we u toch bidden om een uitslag die verblijdend zal zijn. Die ons verwonderen zal over uw macht en over uw goedheid. Heere, doe het. En in onze gedachten en in onze ogen zou dat een weg zijn waarin u toch de eer mag ontvangen. Maar we weten het. Uw wegen zijn hoger dan onze wegen. En we bidden het met ze mee. Uw wil geschieden. Heere, geef ook die genade dat dat gebeden kan worden. In het vertrouwen dat wat u doet goed is. Heren, we dragen David Hogewoning aan u op in zijn persoonlijke situatie en omstandigheden. Heren, u weet van hem af. U kent hem door en door. En daarom is het ook goed, Heren, om hem aan u toe te vertrouwen. En te bidden of u zich over hem wil ontfermen en hem schenken wil. Dag aan dag wat nodig is naar lichaam en ziel. Neemt hem zo onder uw hoede. En wilt u zo voor hem zorgen in uw barmhartigheid en genade. Heren, er is meer om u te bidden. Zeker op deze dag die we hulpverleningszondag zijn gaan noemen. Waarop we onze gaven mogen inzamelen voor degenen die nood lijden en die hulp behoeven. Heren, we bidden of die gaven door u gezegend zullen worden. En of ze zo op het bestemde doel hun werk kunnen verrichten op een wijze dat de nood gelenigd wordt. En dat degenen die in dat werk betrokken zijn er ook door gesteund mogen worden om met dat werk verder te gaan. En dat ook in die wijze iets mag blijken in de praktijk van uw barmhartigheid en ontferming. Heere, zegen alle diaconale werkers. En wil al het werk dat verricht wordt onder de noodlijdende medemens zegenen tot welzijn van die mensen. Maar dat het ook gepaard mag gaan met de verkondiging van dat evangelie, opdat er meer ontvangen mag worden dan voor dit aardse leven alleen. En dat zo ook met diaconale bewogenheid gebouwd mag worden aan dat koninkrijk dat komt en dat van u is. En dat zal doorbreken in alle heerlijkheid en in alle rijkdom. En waar geen arme meer zal zijn en waar geen zieke meer zal wezen, waar geen nood meer geleden wordt, waar geen kruis gedragen meer wordt. Heere, mag zo ook deze dag in het teken staan van dat perspectief. Dat we weten mogen de hulp die nu nog verleend moet worden en de gaven die we daar nog voor inzamelen mogen. Het is een zaak die een keer een einde zal hebben. Omdat u zal wederkomen met macht en heerlijkheid, met majesteit, met vrede. voor een ieder die in u gelooft. Hoor zo genadig ons gebed, vergeef ons onze zonden. Om Christus wil, Heere, uit genade alleen. Amen. We zingen uit de 42e psalm het derde en het vijfde vers. Psalm 42, vers 3 en 5. de prediking willen we samen zingen uit Psalm 138, het tweede en het derde vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered haar kracht gegeven. En het gevolg daarvan is het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van zeren wegen. 2 en 3 uit Psalm 138 na het amen van de prediking. Krijg dan ook gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De eerste rondgang voor de kerk. De tweede is dus bestemd voor diaconaat, voor hulpverlening in binnen- en buitenland. De derde collecte is de extra collecte voor de kerk. En bij de uitgang zijn de busjes bestemd voor het adoptiefonds. De tekst voor vanmorgen kunt u vinden in Rut 2, de versen 8, 9 en 10. Rut 2, vers 8, 9 en 10. Toen zei Boas tot Rut, hoort gij niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld op te lezen. Ook zult gij van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden, bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat ze maaien zullen. En gij zult achter haar lieden gaan. Heb ik de jongens niet geboden dat men u niet aanroere? Als u dorst, zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde. En ze zei tot hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat gij mij kent? Daar ik een vreemde ben? Geliefde gemeente, we mogen luisteren vanmorgen naar het Bijbelboek Rut, naar dit gedeelte uit dat Bijbelboek, naar die geschiedenis van dat meisje dat opgroeide in Moab en dat daar naar school ging en daar volwassen werd en op een gegeven ogenblik een jongen leerde kennen die niet daar vandaan kwam, maar uit Israël kwam. En ze werden verliefd en ze gingen trouwen. Maar na korte tijd werd ze al weduwe, want haar man stierf. En ook haar schoonvader stierf. En haar zwager stierf. En toen was ze alleen over met haar schoonmoeder en haar schoonzus. En toen kwam er een dag dat haar schoonmoeder zei, ik ga terug naar waar ik vandaan kwam, naar Bethlehem in Israël. En dat meisje ging mee. Met haar schoonmoeder terug. Ze liet haar eigen ouders achter, haar eigen familie, haar eigen geboorteland. En meer nog, ze liet haar eigen afgoden achter. Ze ging naar de God van Israël, terug met haar schoonmoeder. En nu luisteren we in het kader van Hulpverlening Zondag naar deze geschiedenis. En wat we gelezen hebben is natuurlijk wel helder. Boas, die in alle vrijgevigheid en liefde voor een vreemdelinge die arm is, een deel van zijn bezittingen aan haar schenkt, een beetje extra voor haar zorgt, van zijn rijkdom en overvloed afstaat aan iemand in nood. Nou, die lijn is helder. En ieder passen hem gelijk maar toe op deze hulpverleningszondag. Van de overvloed en de rijkdom die we hebben, iets af te staan aan degene die nood lijden en hulp behoeven. Heel praktisch. Diaconaat is praktisch christendom. En dan zou je de hele preek daar natuurlijk mee kunnen vullen. En dat is niet verkeerd op zich, maar geschiedenis in de schrift is altijd heilsgeschiedenis. En deze praktische lijnen mogen we eruit trekken en die mogen we elkaar aanreiken en God houdt ze ons voor. Maar er zit in de geschiedenissen die we in de schrift tegenkomen altijd een diepere laag. Het is een geestelijk boek. Want iedereen snapt toch wel dat we met het afstaan van wat extra's vandaag in de collecte nog geen christen zijn. Het is christelijke diaconaat, christelijk bewogen zijn, christelijke hulpverlening, ja. Maar christelijke hulpverlening kenmerkt zich niet doordat we wat afstaan, maar de houding waarin we afstaan. En dan zullen we toch dieper moeten afsteken in deze geschiedenis om te zien wat dat dan is, want het is heilsgeschiedenis. En wat is heilsgeschiedenis? Heilsgeschiedenis is dat God laat zien hoe hij in de geschiedenis van deze wereld daden heeft verricht waarin hij bezig was om heil te geven, heil te werken. En heil heeft altijd betrekking op vergeving van zonde, het weer rechtzetten van een mens tegenover God en hem leven te schenken. eeuwig leven. Dus heilsgeschiedenis, als u de Bijbel leest, moet u die vraag altijd maar zich afvragen. Wat laat de Heere hier in deze geschiedenis zien? Hoe hij heil geeft. Vergeving, gerechtigheid, heiliging, eeuwig leven. Zo willen we luisteren in eerste instantie naar deze geschiedenis. Want God is hier bezig om de weg te banen tot de komst van de Messias. Op een manier die geen mens had bedacht. Op een wijze die Rut nooit had kunnen denken en Boas ook niet. Maar toch is hier de Heere aan het werk om zijn zoon te laten komen. En als het over heilsgeschiedenis gaat, gemeente, dan moeten we ook altijd bedenken dat we niet alleen maar zien hoe God dan in de geschiedenis van deze wereld bezig is om zondaren te redden, maar dat hij in die geschiedenis ook voorbeelden geeft hoe hij dat dan doet. Dan zie je iets oplichten van Christus in zo'n geschiedenis. Dan zie je iets oplichten van de houding van een zondaar tegenover Christus. En dan wordt die geschiedenis ook een voorbeeld waarin je het eigenlijk zomaar voor je kan zien. Wat is dat nou? Je toevlucht nemen tot Christus. Wie is Christus nou in zijn genade en gewilligheid? Zo is er veel te leren uit deze geschiedenis. En moeten we ook maar snel verder gaan. En het thema voor de preek is hoop voor Rut op de akker van Boas. Hoop voor Rut op de akker van Boas. En het eerste wat dan blijkt is de liefde waarmee Boas geeft. Nou, als die liefde zo geeft, dan heeft dat als reactie bij Rut de verootmoediging waarmee ze het ontvangt. En als ze het dan mag ontvangen, dan blijft er niets anders over dan een lofzang op Boas te zingen. Dus hoop voor Rut op de akker van Boas, de liefde waarmee Boas geeft, de verootmoediging waarmee Rut ontvangt en de lofzang die Rut op Boas zingt. Liefde, verootmoediging, lofzang. Dat tiende vers van onze tekst begint met het woordje toen. Toen viel zij op haar aangezicht. Nou, dat verwijst dus terug naar wat er eerder gebeurd is. Nou, wat is er allemaal gebeurd? Rut is dus teruggekeerd met Naomi naar Bethlehem. En de bevolking van Bethlehem heeft met verwondering en verbazing gereageerd. En ze hebben het tegen elkaar gezegd. Heb je het gezien? Naomi is weer terug. Maar goed, als die ophef in dat dorpje weer wat tot bedaren gekomen is en de dagelijkse gang van zaken is weer aan de orde, ja, dan gaan de gewone dagelijkse dingen weer van start. En voor Naomi en voor Rut betekenen dat de dagelijkse dingen voor een arme weduwe. Die in hun levensonderhoud moesten proberen te voorzien, want kinderloos blijven of kinderloos worden en dan weduwe worden betekende in die tijd armoede. Er was geen sociaal netwerk, er was geen sociaal vangnet, er was geen weduwe- en wezenondersteuning. Er was geen overheid die dan wel een uitkering gaf. Ja, de Heer had gezegd in zijn wet, er mogen geen armen onder mijn volk zijn en men had de plicht om elkaar te voorzien van goederen als iemand arm werd, maar dat betekende niet dat er geen armen waren in Israël. En voor Naomi en Rut betekent het als de dagelijkse gang van zaken zijn keer weer neemt. Ze hebben niets en ze hebben geen man en ze hebben geen zoon om voor hen te zorgen, om het zware werk voor hen te doen, om geld te verdienen, om brood te verdienen. Ze moesten van de armen leven. Maar het vorige hoofdstuk zegt dat zij op een bepaald tijdstip terugkwamen in Bethlehem. Want er was een bericht gekomen in Moab dat God weer aan zijn volk gedacht had en dat er weer brood was in Bethlehem. En daarom waren ze teruggekeerd en ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst, de eerste oogst. Gerst dat als eerste werd geoogst, de voorbode van wat nog verder komen zou, de graan- en de korenoogst. Dus de velden waren vol van de belofte dat God weer te eten gaf aan zijn volk. En toen heeft Rut aan Naomi gevraagd, moeder, vindt u het goed als ik het veld op ga? Als ik achter de maaiers loop en wat zij laten vallen, als zij de garven bijeenbrengen, dat ik dat opraap? Vindt u het goed als ik doe wat God in Leviticus 23 heeft gezegd, als ik daar gebruik van maak? Dat bij de oogst niet de hele akker afgemaaid moest worden en de eigenaar van die akker alles voor zichzelf moest houden, maar dat hij de randen moest laten staan. En dat bij het opbinden van de garven, dat wat viel, dat moesten ze laten liggen voor de armen en de vreemdeling. Naomi, vindt u het goed als ik zo ga? Ja, dan blijkt wel op het land dat ik een arme ben en dat ik niks heb. En dan wordt het zichtbaar dat ik nooddruftig ben. Maar in die weg kunnen we nog leven. En Naomi zegt, ga maar, dochter. Rut schaamt zich niet om het werk van een arme te doen. Schaamt zich niet om in het openbaar op de grond gevallen aren en halmen op te rapen. Ze schaamt zich niet voor de inwoners van Bethlehem om dat werk te doen van mensen die geen werk hebben. Die geen geld hebben, die geen baan hebben om iets te verdienen. En zo is ze gegaan. En ze is ergens een akker opgelopen waar ze maaiers aan het werk zag. En ze heeft gevraagd, vinden jullie het goed als ik hier achter jullie aanloop? En dat ik achter jullie opraap wat jullie laten vallen. Dat is er allemaal aan vooraf gegaan, gemeente. Toen viel zij op haar aangezicht, want wat was er gebeurd verder? De eigenaar van dat stuk grond was gekomen en die had daar naar zijn maaiers gekeken en had met de opzichter gesproken over hoe het werk ging. En toen hij zo zijn blik over het veld liet gaan, toen zag hij die jonge vrouw die hij niet kende en toen vroeg hij, wie is zij? Ja, dat is Rut, de Moabitische, een vreemdeling. En toen heeft hij haar geroepen. En Rut heeft het blijkbaar niet gehoord, ze was druk aan het werk. En toen heeft hij haar waarschijnlijk nog een keer geroepen. En op een gegeven moment hoort ze het. Hoort gij niet, mijn dochter? Ja, ze had dat toch niet kunnen verwachten, dat ze met dochter aangesproken zou worden. Maar zij blijkt bedoeld, als die man aan de rand van de akker dochter zegt. Ze was een vreemdeling, ze was een Moabitische, ze was helemaal geen Israëlitische, ze hoorde helemaal niet bij de mensen daar, maar ze wordt aangesproken als dochter. En dan zal Boaz het gebruikt hebben om vriendelijk tegen haar te zijn. Hij zal het ook gebruikt hebben omdat hij hoort dat ze met Naomi mee teruggekomen is en dat ze de schoondochter van Naomi is. En hij weet, er ligt een familieband tussen Naomi en mij. Ik behoor wel niet tot de allernaaste familie, maar toch, ik hoor bij hen uit het geslacht van Elimelech, de gestorven man van Naomi. Mijn dochter, heeft hij geroepen. En als ze dan uiteindelijk hoort, dan spreekt hij er verder aan en dan zegt hij, Rut, je moet hier blijven. Je moet op deze akker blijven. En ik heb gezegd dat de jongens je niet aan mogen raken en je niet lastig mogen vallen. Je moet hier blijven en eten van het brood wat hier is. En als je dorst hebt, dan loop maar naar de kruiken die gevuld zijn met water. En dan mag je uitscheppen zoveel als je wil. Eet en drink maar met mijn werknemers. Je hoort hierbij. Wees hier welkom. En raap zoveel als je kunt. En eet en drink maar van het voedsel en van het water dat bestemd is voor mijn dienstknechten, voor mijn werknemers. Toen viel ze op haar aangezicht. De man die haar aanspreekt blijkt de eigenaar van de akker te zijn. En ze heeft stil en aandachtig geluisterd naar wat hij tegen haar zei. En hij sprak tegen haar woorden die ze nou zo nodig had. Woorden die zo voorzagen in haar nood. Als een vreemdeling. En ze stond daar als een vreemdeling tegenover een man. En het wordt er extra bij gezegd in vers 1. Geweldig van vermogen. En hij beloofde haar uit zijn rijkdom, uit zijn overvloed, zoveel. Zo liefdevol. Dat ze niet anders kan dan het hoofd buigen en door de knieën gaan. Zoveel gunst dat ze niet verdient. En in verwondering en in verootmoediging en in vernedering buigt ze voor Boaz. Maar het is niet alleen maar een buigen voor Boaz, want Rut is een gelovig meisje. Ze buigt ook eer voor de God van Boaz, die haar teruggebracht. Dat had ze niet gezegd, uw God is mijn God, uw volk is mijn volk. Had ze niet gezegd, ik buig Naomi ook voor de God van Israël. En nou heeft de God van Israël het zo in haar leven geleid. Ja, arm, behoeftig, nooddruftig was ze. Ze had niks, maar nou leidt de Heere haar weg op een akker van iemand die zo goedgunstig is en zo gewillig is en zo vrijgevig is. Wat was het dat God haar zo hem deed ontmoeten? En ze boog voor hem om zoveel liefde die Boas geeft. En buigen in het oosten is het teken dat je je afhankelijk opstelt en dat je de ander erkent als de meerdere. De liefdevolle gave van Boas, het was precies wat ze nodig had om van te leven. En ze krijgt veel meer dan dat. Ze mag zelfs onder de dienstknechten en dienstmaagden blijven. Ze had veel meer ontvangen dan waar ze als vreemdeling uit het Moabitische land recht op had. Wat een zorg. Wat een liefde in de woorden van Boas. Wat een wonderlijke weg gaat de Heere met haar. En wat is heilsgeschiedenis altijd wonderlijk. En wat een geestelijk onderwijs ligt er in deze geschiedenis. Je kunt het zo voor ogen zien. De kinderen kunnen het zo in gedachten voor zich zien hoe dat gegaan is. Dat arme meisje met een tas met wat halmen en garven erin. En die rijke man die daar aan de rand staat haar aan te spreken en zij buigt op de grond. Geestelijk onderwijs. Wat misschien wel beschamend is. En wat wel zeker beschamend is voor degene die hier nu zitten en nog onbekeerd zijn. Hoeveel vriendelijke woorden hebt u al gehoord? Hoe vaak ben jij al geroepen, mijn zoon, mijn dochter, hoor je niet? Hoe lang komt u al op de akker van deze kerk? Misschien wel vanaf uw kinderjaren. Gebracht op de akker van Gods woord en getuigenis en waar het uitgelegd wordt en uitgedeeld wordt. En nog niks opgeraapt. Nog niks verzameld. Dezelfde gebleven. Geen ander hart. Ja, dan getuigt Rut met haar houding tegenover zoveel liefde die ze ontvangt tegen u en jou. Ze is met honger naar die akker gekomen. Ze is met haar nood naar die akker gekomen. Ze is vanuit zichzelf een vreemde. Maar ze mag er voedsel vinden. En vanuit de nood van haar leven ontvangt ze die goede boodschap uit Boas' mond. En verwonderd ligt ze op de grond om al die goedheid en die bescherming en die verzorging die ze op die akker vinden mag. En u? En jij? Zo lang misschien al op de akker van die meerdere Boas, Jezus Christus. En zo vaak geroepen door dat woord. En zoveel rijke beloften dat je hier eten en drinken mag en leven mag. Ga je er nog aan voorbij? Zie je de rijkdom niet die je geboden wordt, omdat je je eigen nood nog niet ziet? Omdat je op de akker aanwezig bent als iemand die zegt, ik ben rijk en verrijkt en ik heb aan geen ding gebrek en waar ik geen behoefte aan heb, dat is in ieder geval dat ik moet bukken en rapen. Geen verootmoediging in je hart en geen oprecht buigen voor dat evangelie. Rut de Moabitische zal tegen naamchristenen eens getuigen. Echt waar. Voor wie het evangelie van genade en van het levende brood en het levende water nog geen wonder is geworden. Als het nog geen wonder voor je is dat er een kerk is waar je op de akker mag komen om te rapen genade voor genade. Ze zal getuigen tegen mensen die geen geestelijke honger en dorst kennen. Bekeer u. Bekeer je. En als je geen honger hebt, bid dan of de Heere honger wil maken in je ziel. En als je geen dorst hebt, bid de Heere erom. Want deze Rut zal het eens tegen je getuigen. Nou was er zoveel te rapen. Werd er zelfs extra neergelegd voor arme zondaren. Maar je dacht dat je het niet nodig had. Want God ziet van ver met gramschap aan de trotse waan van de ijdele zielen. De ijdele waan van de trotse zielen. Maar hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Wat een geestelijke les zit erin voor hen die vanmorgen hier zitten met een hongerig hart. Met een dorstige ziel, maar die misschien ook wel bestreden worden met, ja, mag dat nou? Die in hun nood, in hun tekortkomingen, in hun armoede de Heere zoeken. U zal hem vinden. Want hij vindt zulke zoekers. Hij staat aan die akker en hij vraagt het. Wie is dat meisje wat daar aan het rapen is? Wie is die jongen die daar door de knieën gaat? En hij roept ze. Mijn dochter. Mijn zoon. En daar waar hij het brood van het evangelie wil uitdelen. Daar ontvangen in zichzelf arme zondaren. Wat ze nodig hebben. En ze ontvangen zoveel meer dan waar ze om gevraagd hebben. Tot hun verwondering en tot hun vreugde. Tot hun verootmoediging en tot hun blijdschap. Want de Heere spreekt tot een vermoeid en een strijdend hart. Blijf maar hier. Met je armoede, met je nood, blijf hier. En raap maar wat je vinden kan. En ik heb zelfs gezegd dat ze zo nu en dan vanaf de kansel nog iets extra's moeten neerleggen. Voor de hongerige en de dorstige. En heb je dorst, ga maar naar de vaten en schep maar. Drink maar wat van het water dat ik heb klaar laten zetten. De Heer Jezus, de meerdere Boas, die zien we hier in de, afgebeeld in de houding van Boas. Hij spreekt van troost en van genade voor elk die voor hem leeft. Blijf maar bij mij. Toen viel Rut op haar aangezicht. Tegenover zoveel genade en zoveel liefde en zoveel zorg die ze niet waard is en die ze niet verdiend heeft en waar ze geen recht op heeft, kan ze niet overeind blijven. Heere, wie ben ik? Dat is ook wat ze zegt. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent? Daar ik een vreemde ben. Ze heeft iets van zichzelf leren kennen tegenover die Boas. Ja, helder. Ze kwam uit Moab. Ze hoorde niet bij dat volk Israël. Ze deelde niet in de kring van die belofte vanuit zichzelf. Want ze was afkomstig van een heidensvolk. Ze heeft iets van haarzelf leren kennen, beleidt ze hier. Daar ik een vreemde ben. En dat is trouwens altijd werk van Gods geest tegenover de meerdere Boas. Dat je jezelf ook leert kennen. Niet zomaar in één keer en je hebt je niet helemaal doorgrond in één moment. Dat zou ook niet gaan. De Heer is ook daarin genadig dat hij ons stap voor stap onszelf leert kennen. Dat is een proces, want als we onszelf in één keer zouden leren kennen, dan zouden we van angst vluchten en het uitgillen. Bergen vallen op ons en heuvelen bedekken ons, want we kunnen niet bestaan tegenover de heilige God. Maar in dat proces van jezelf leren kennen gaat de geest wel aan het werk. En kom je wel tot die belijdenis dat genade ook echt genade is. Dat is een leerschool van de Heilige Geest. Dat je zelf kennis ontvangt uit de openbaring van God en uit zijn heilige wet en de verkondiging van het evangelie. Nou, als Rut zo het evangelie hoort komen tot haar, raap maar zoveel je kan en blijf maar hier en drink maar en eet maar van wat bestemd is voor mijn dienstknechten. Ja, dan beseft ze des te meer, wat een wonder is het, want ik ben een vreemdeling. Mijn afkomst is niet uit dat volk Israël, ik ben een Moabitische en mijn geschiedenis is bezoedeld en bedekt met zonde en onreinheid, want ik stam af van Ben-Ami en Moab. En dat waren de twee zonen die uit bloedschuld geboren waren, uit ontucht geboren waren van Lot met zijn eigen dochters, Genesis 19. Die schande en die smaad draagt ze met zich mee. En nou krijgt ze van een Israëliet zoveel gunst. En hoe meer kennis Rut ontvangt van de God van Israël, hoe meer ze erbij bepaald wordt dat het genade is, omdat ze er niet uit afstamt uit dat volk dat God verkoren had. Maar ze is toegevoegd. En dat is een leerschoolgemeente die geestelijk is. En ga het maar bij uzelf en bij jezelf na of je op die leerschool gezet bent. Dat je ook meer kennis van jezelf krijgt en van je afkomst. En dat je vanaf je geboorte af met zonde en schuld beladen bent. En dat niets ter wereld je afkomst kan wegnemen. En dat je je eigen afkomst niet kan uitpoetsen. Dat je met Adam gevallen bent in zonde. En aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen bent. Leven met de Heere is ook in die dingen verder geleid worden. En meer kennis ontvangen van wie je zelf bent. Tegenover het evangelie dat God als eerste aanbiedt in zijn gunst en liefde. Dat is een weg die God gaat met zijn volk, omdat hij aan zijn eer wil komen. Dat is de weg die hij kiest. Zo kom ik aan mijn eer, dat een mens door de knieën gaat en buigt. En erkennen gaat, Heere, dit is wat ik niet heb verdiend. Maar het is een gave uit uw milde hand. Net als Rut. De Moabitische blijft ze genoemd worden. Die woont midden in een volk. Wat niet het hare was. En die afstamde uit een volk dat zich onttrokken had aan God en zijn verbond. Toch? Lot, Abraham, samen geroepen om uit te gaan. Lot ging mee, maar koos zijn eigen weg. Hij koos voor het hier en nu. Die vallei waar het welvaart was en waar de velden groen waren en de kudde veel. Hij had zich onttrokken zelf. Maar God ziet om naar zondaren. En dat is ook het evangelie voor vanmorgen op een hulpverleningszondag. Om hulp te verlenen moeten we zelf geholpen worden. En om te kunnen geven met een vrijmoedig hart en een gewillig hart, om zoveel gunst die we eerst zelf hebben mogen ontvangen, moeten we leren buigen voor dat evangelie. En dat de geest in ons hart dat ons leert verstaan. En dat er ook berouw komt over onze afkomst. En dat de Heilige Geest het ons leert door het woord. We zijn van nature vreemdeling. Maar God nodigt nog. En God roept nog, mijn zoon, mijn dochter. En God komt nog kijken op de akker. Christus komt vanmorgen nog kijken op de akker en loopt langs de rand van de akker om te zien wie daar nou aren rapen. Wie er nou met zijn nood bezig is om op te rapen van wat hij daar neer laat leggen. Vreemdelingen. Van nature zonder God en zonder hoop in deze wereld. Net als Rut, die geen aanspraak kon maken op enig recht vanwege haar geboorte. En daarom buigt ze en daarom breekt ze onder die goede woorden van Boas. Daarom gaat ze op de knieën in verwondering om zoveel liefde. En verootmoedigt ze zich bij het horen van de woorden van Boas. Boas, een man geweldig van vermogen. Dat is toch zo? Als je nou hier in de kerk met je nood komt. En Christus komt tot je en roept je. De man met een hoofdletter, geweldig van vermogen. En zo tot je spreekt. Dat hij je kent en dat hij van je weet. En dat blijkt dat hij al naar je gevraagd heeft en je naam kent. En dan zegt, blijf maar bij mij. Blijf maar bij mij. Want ik heb genoeg. En raap maar zoveel als je nodig hebt. En als zo de meerdere Boas van zijn genade in liefde deelt, van zijn rijkdom aan arme, nooddruftige, behoeftige mensen. Nou, zo'n ontmoeting vergeet je niet hoor, toch? Als God je zo aanspreekt, ik ben uw heil alleen. Ik ken je. En ik ken je ook in je armoede. En ik heb precies wat u nodig hebt. Dan ga je toch door de knieën. Heer, ik heb hier nergens recht op. En toch spreekt u tot mij deze woorden van liefde en gunst voor een verloren mens als ik ben. Je kan het bijna niet geloven. Dat is te groot. Toch? Of is het gewoon? Of is het maar normaal, vergeving? Of rapen we hier op de akker dat we zeggen, wat daar ligt, dat is voor mij. Natuurlijk is dat voor mij, het ligt er toch? Nee, het is toch de verwondering als het goed is dat het er ligt. De verootmoediging dat het er weer ligt. En dat hij nog weer een keer wil zeggen, pak maar, raap maar op. Al heb je het weer verzondigd in de week die achter je ligt. Ik ben dezelfde gebleven en mijn rijkdom is niet minder geworden. En ik ben er nog steeds voor een arme zondaar. En je hebt nergens recht op, maar ik schenk het. Dat is nou genade. Dan kan je hart er ook wel eens naar verlangen, toch? Naar die akker om er maar weer op te gaan. Met een verlangend hart zou er weer wat liggen. Zou er weer iets zijn dat ik op mag rapen? Heere, spreek tot mijn hart en zeg me, ik ben uw heil alleen. Hier is die meerdere Boas, die zijn zoekers en zijn bidders en zijn worstelaars kent en heeft wat ze nodig hebben. En al had Rut gebroken met alles wat van uit haar verleden was, met alles wat haar lief was, heeft ze afstand van gedaan. Haar ouders, haar familie, haar land, haar huis daar, haar goden, heeft ze afgezworen. Met alles had ze gebroken en toch besefte ze, ik ben een vreemde, ik heb er geen recht op. Maar als dat misschien uw of jouw worsteling is, mag ik dat nou oprapen? Zou hij mij nou ook aanspreken? Als het voor u niet gewoon is dat er genade ligt, maar als dat voor u een wonder is en misschien wel zo groot is dat u zegt, ja, maar zou dat ook voor mij bestemd kunnen zijn? Kijk naar Boas. Kijk naar Rut en haar houding en hoe het dan verder met ze gaat. Boas die in zoveel gunst met haar bewogen is. Bedenk wat hij tot haar zegt. Zie hoe Rut het in verootmoediging aanneemt. Maar straks wordt ze zelfs de bruid van Boas. Straks neemt Boas het voor haar op door haar te lossen. En haar tot zijn vrouw te nemen. Straks wordt ze in statie uit haar woning geleid. Haar koning tegemoet. Wordt ze in de armen van Boas gesloten. Ontvangt ze door Gods genade Obed. En wordt ze ingevoegd in het geslacht. Waaruit God zijn zoon geboren liet worden. Wordt ze ingelijfd in het volk Israël, omwille van haar grote zoon, Jezus Christus, die straks geboren zal worden. Zo zal het gaan met van die arme rapers, die het niet te min is om als een arme te buigen en op te rapen wat God neerlegt. Ze zullen de koningin worden. Zo gaat het metgenen die zeggen, Heere, met al mijn armoede, met mijn verloren afkomst, heb ik nergens recht op, maar ik... beleid op wat ik vind op uw akker. Ze worden straks in kleding rijk gestikt, geleid tot haar koning. En ze mogen beërven de erfenis die aan Israël was toegezegd. Houd aan, grijp maar moed uit deze geschiedenis die hulp biedt aan nooddruftige zondaren. Uw ziel zal eenmaal vrolijk leven. Ken u nou maar die houding van Rut? Ken ik die nou dan maar? Als we onszelf nou maar leren kennen aan de voeten van Boas. Dat is de beste plek op de akker. Want daar maakt Boas het goed. Daar maakt Boas het goed met mensen. Tja. Ik doe nog even een stapje terug. Dan zie je Rut op die akker bezig. Hè? En ze is blij dat ze wat mag rapen, maar ze zit daar en ze is daar bezig. En ze werkt hard, want ze is nauwelijks thuis, zeggen die arbeiders tegen Boas. Maar hoe zal ze daar nou gelopen hebben? Wat zal er allemaal in haar gedachten omgegaan zijn? Hoe heeft de Heere mijn leven nou geleid? Alles kwijt, mijn man kwijt, weduwe, armen aan de bedelstaf. Ik moet hier hard werken om iets van brood bij elkaar te scharrelen. Niemand kent me echt, niemand weet echt van mijn nood af. Niemand weet wat er echt in me omgaat. Niemand weet echt wat ik nodig heb. En dan wordt ze geroepen. Mijn dochter. Al die werknemers om haar heen die druk aan bezig zijn. Hoeveel zullen er nou echt aandacht aan haar besteed hebben? Je kunt misschien wel in de kerk zitten dat je zegt, ja, wie weet er nou echt van mijn nood af? Wie weet er nou echt van mijn verdriet? Wie kan mij nou echt helpen? En in één keer hoort ze, dochter. En dan blijkt Boas alles van haar te weten. Hij weet haar afkomst. Hij weet haar familieverhouding. Hij kent haar nood. Hij weet van haar behoefte af. En hij heeft overal een antwoord op. Nou, dat is heerlijk in de kerk zitten, toch? Als je weten mag en ervaren mag dat er een Boas is die je kent. En die je gewoon alleen maar roept als dochter. Als je zo de meerdere Boas mag ontmoeten in de kerk. En het blijkt dat hij al naar u gevraagd heeft. En het blijkt dat hij je al kent. Maar dan kan je soms de kerk inkomen met alleen maar de dingen bezien uit je eigen perspectief en vanuit je eigen situatie. Maar er staat een Boas boven. En die weet heeft hoe hij het voor u recht kan maken. Hoe hij u het leven kan geven. Hoe hij u zijn liefde schenkt. En je had het nooit verwacht. Je had het nooit gedacht. Maar er is er één die weet heeft. Van die geestelijke rut. En die zijn liefde hen aanbiedt. En dan word je vol. Toch? Dat vult een arm mens. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat ge me kent, daar ik een vreemde ben? Kijk, dan wordt die vraag eigenlijk ook iets van een belijdenis en van een lofzang, toch? Waarom? Onbevattelijk. Het is te groot om uit te spreken, te wonderlijk voor haar. Ze heeft er geen antwoord op. Waarom ziet u naar mij om? Heb je dat ook wel eens gehad als je iets van de belofte van God hoort en dat ze je persoonlijk geschonken worden en dat de Heere aan de rand van de akker je kent en zijn genade je aanbiedt en zijn liefde je bewijst dat je er zo klein onder wordt dat je nou wel plat op de grond wil gaan liggen. Waarom, Heere, dat u zo aan mij denkt? Dan krijgt de Heere alle eer, nietwaar? Dan wens je nog wel dieper te buigen en dieper te bukken dan hier op aarde ooit kan. Want moet je zich eens voorstellen, als ze nu vanuit de hemel terugziet hoe de Heere haar leven geleid heeft. Oh, het was onderweg vol vragen, vol kruis, vol verdriet, vol nood, vol armoede. Maar nu als ze vanuit de hemel terug kan kijken hoe de Heere haar geleid heeft en dat ze als een heidense getrokken werd in het volk Israël en zo ingevoegd werd in het geslacht van waaruit Gods zoon geboren werd, dan wordt het alleen maar groter. En in de hemel wordt het alleen maar dieper erkend en beleefd. Heere, waarom hebt u zo naar mij omgezien? Dat is de lofzang in de hemel. Heere, waarom hebt u het nou zo gedaan? Eén en al genade was het. Uw werk. U hebt het zo geleid. U was bezig om de eer van uw naam te vergroten. U was bezig om genade te schenken aan een zondig volk. U was bezig om heil te bereiden voor mensen die verloren liggen in hun eigen zonden en schuld. U was bezig om uw volk te verlossen. En dat maakt het allemaal onuitsprekelijk groot. Gods werk, Gods wil, Gods liefde, Gods genade. En dat is nog zo. Als je hier op de akker van Gods genade mag rapen, genade voor genade. En hier ligt een halm met vergeving en daar ligt een aar met gerechtigheid. En daar ligt nog een aar met heiliging van je leven. En het komt alles van de akker van God. En kan het niet anders dan dat je je nog steeds dieper buigt in verwondering voor deze God. Hij is zo onuitsprekelijk groot. Vrije genade, dat is het. En daar zullen we in roemen, hier en straks ten volle. Eeuwige, goddelijke, eenzijdige, een soevereine daad van zijn gunst om Christus wil. En zo ligt er hier nog steeds op de akker van Gods koninkrijk levend brood en levend water en zegt hij, kom, koop. Eet, zonder prijs, zonder geld. Heb je dorst om Christus wil? Op zijn kosten is er water voor de dorstige ziel, voor de hongerige ziel. Er is brood op kosten van Christus, mijn zoon. Kom, koopt zonder prijs, zonder geld. Gods werk, hij zendt een geestelijke losser, de meerdere Boas, nog voordat ik bestond. Nog voordat ik getrokken werd op die akker waar het te vinden was, was die akker al het bezit van de meerdere Boas. Was er al een losser, was er al een verzoener, was er al een heiland die naar zulke armen wil vragen. En in de volheid van de tijd heeft hij zijn zoon het menselijke vlees laten aannemen. Hen gelijk geworden in alles. God zelf verwekte die geestelijke Boas, Jezus Christus. Toen ik nog een vijand, een vreemdeling was. Onwaardig, met schuld en zonde beladen. Het is Gods werk. En daar klimt de lofzang toch op uit het hart. God en God alleen. En wat een geweldige boodschap hier op deze hulpverlening zondag vanuit het boek Rut. Om in vrije genade te mogen roemen. Onverdiend door mij, verdiend door die meerdere Boas Jezus Christus. Die man geweldig van vermogen, die niet alleen maar beloven kan, maar het ook waar maakt. Waarom is het dat gij mij kent? Ja, een enorme tegenstelling tussen die man van vermogen en die arme Rut. Maar de liefde van Boas brengt ze bij elkaar. Een enorm verschil tussen de man van smarten die nu de man van alle macht in de hemel en op de aarde is, Jezus Christus. En ik, een arme zondaar. Maar de liefde van die man met alle macht in hemel en op aarde, Jezus Christus, die liefde trekt zondaren tot zich. De genade Gods in Christus te roemen en te prijzen, dat onbegrijpelijke, dat God mij om Christus wil kent en in Christus gunst wil bewijzen. Een kennen in liefde, een kennen in genade, een kennen in me aanspreken in wie ik ben, een kennen in wat mijn hart nodig heeft. Het brengt een kind van God nog steeds weer in de verootmoediging en in de verwondering en in de lofprijzing van zijn naam. Die mij kent tot in het diepst van mijn hart. En toch zegt: mijn dochter, kom. Eet en drink. Mijn zoon, kom. Eet en drink. Waarom is het dat ge me kent? En dat ik genade gevonden heb in uw ogen, daar ik een vreemde ben. Ja. Maar ze blijven geen vreemde in Christus. Dan worden ze de bruid die hij door en door kent. En die hij lief gehad heeft tot het einde. En de bruid mag hem lief hebben. Hier nog ten dele, met vallen en opstaan, maar straks... straks volledig. Het eigendom van hem niet alleen maar te zijn, maar het ook te beleven. Voor eeuwig eigendom van hem te zijn. Hem daarvoor de lof, de eer en de aanbidding te brengen. Gode zij de eer, de dank, want hij is het waardig om het te ontvangen. Want gij hebt ons, Gode, gekocht met uw bloed. Eer aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Halleluja. Amen. We samen de Heere danken en bidden. Heere, u komt toe de eer, de aanbidding, de dankzegging. Want gij hebt het gedaan. Als u niet was begonnen met het aanleggen van een akker. Als u het niet zou zijn geweest die daar gestaan heeft en staat. Om daar uw gunst te bewijzen. Als u niet zondaren trekt op die akker. Heere, dan waren we gebleven wie we van nature zijn geworden met die gedachte. Dat we wel rijk en verrijkt zijn en aan geen ding gebrek hebben. En we weten niet en we zouden het nooit geleerd hebben. Dat we in onszelf arm en naakt en blind zijn. En als u niet gekomen was met de verkondiging van dat evangelie van uw genade en uw liefde voor zondaren. Waarin u roept en nodigt, komt, koopt. Zonder prijs, zonder geld. Dan hadden we het ook nog niet eens leren zoeken. Maar nu is het alles uw werk. En daarom wordt er gepreekt. En daarom is er een kerk. En daarom hebben we vanmorgen hier mogen zitten. En daarom zeggen we u dank. En bidden we of u met dat werk, dat u zondaren trekt en nodigt en brengt tot het heil. En er deel in geeft en eruit laat leven. Of u daarmee door wil gaan. En ook de dienst van deze ochtend zou willen gebruiken tot het heil van een ieder van ons. Zegen ons, Heere, als we straks ook nog met elkaar willen doorspreken over deze geschiedenis. Ook in het kader van de hulpverleningszondag. Laten de onderlinge ontmoetingen goed zijn. Wees er zelf in aanwezig. Met uw geest en leid ons door uw woord. Vergeeft u genadig al het tekort, al het gebrekkige, al het zondige. Zelfs tot in de allerheiligste dingen aan toe. Doe daar verzoening over, Heere. Omwille van het bloed dat uw zoon, de grote hoge priester, de man van geweldig vermogen, de zuivere ambtsdrager, dat hij gestort heeft. Zie ons in genade om zijnentwil aan. Geef de hongerige en de dorstige te eten van zijn verdiensten. En wil degene die geen honger en dorst hebben naar u, vernieuwen en veranderen. We bidden het u om Christus wil, uit genade. Amen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. We zingen samen uit Psalm 56, het vijfde vers. hopen dus na deze dienst nog in groepen achter in de kerk door te spreken over deze geschiedenis aan de hand van een aantal vragen. Daarbij zijn ook de gasten die vanmorgen in ons midden zijn van harte uitgenodigd. Ontvang dan nu met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.